Ja, dat we het zo in de aanbidding mogen hebben over eigenlijk Hem alleen. En mijn broer zei net tegen me, ik zat er zelf ook aan te denken toen we aan het zingen waren over waardig is het lam en over die koning, moest ik aan het volgende denken. Openbaringen, en nu kan ik ondertussen Genesis 22 opzoeken. Openbaringen 5 vers 4. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En dan gaat Johannes kijken naar die leeuw. En dan, wat ziet hij? En ik zag en ik zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Lieve Vader, Vader, ik, als we zo zingen en als ik zoiets mag gaan delen over uw hart, Vader, ik voel me er soms zo klein onder, Heer, zo, hoe groot bent u? Wat heeft u gedaan voor ons? Lieve Heer, lieve Jezus, dank u wel dat u dat lam was. En dat u later ook die koning zal zijn, maar dat u voor ons het lam bent, staand als geslacht. Het lam dat geslacht is voor ons. Dank u wel, Heer, dat u er bent voor ons. Amen. Nou, misschien heeft u Genesis 22 gevonden, want daarmee, daar ga ik het vandaag over hebben. Zo gingen zij beiden samen. De mooie, mooie, het mooie zinnetje, de intimiteit die daar spreekt. Ik ga met u lezen. Dit keer lees ik uit de Herziende Statenvertaling, omdat ik vind dat dat hoofdstuk er dan beter uitkomt. Maar dat is mijn mening. Vers 1. En het gebeurde na deze dingen dat God Abram op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abram, hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abram 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloof de hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abram zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abram zei tegen zijn knechten, blijf jullie hier met de ezel, dan zal ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abram het hout voor het brandoffer en legde het op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. En zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abram en zei, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? Abram zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abram bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Toen strekte Abram zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemelen en zei, Abram, Abram. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abram zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in de struikgewas. Abram ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abram gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abram voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heer, omdat u dit gedaan hebt en mij, uw zoon, uw enige niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. En daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Een hele mooie geschiedenis, maar ook best wel een hele heftige geschiedenis. Een geschiedenis waarin Abraham al redelijk op het eind van zijn leven komt en God gaat hem testen. En er staat hier, het gebeurde na deze dingen. Abraham is hier, wat ik al zei, aan het eind van zijn leven en heeft de nodige dingen al meegemaakt. Als het ware zien we Abraham hier zitten, misschien wel een beetje voldaan, en naast hem Isaac, de beloofde zoon die eindelijk er is. Waarvoor hij, die God had beloofd en wat hij heel erg had geprobeerd ook zelf voor elkaar te krijgen. Maar ja, zijn leven is als ware op orde. Na deze dingen. En dan komt de test. Niet zozeer altijd als de dingen tegenzitten, maar juist ook des te meer als het leven meezit en je God ziet bewegen. Kan God je gaan testen? En dat is misschien, vinden wij, een beetje een lastig concept. Ik denk ook niet dat Abraham hier nou om te juichen stond. Ga je zoon offeren? Het is iets wat je wel heel zeker moet weten dat God dat aan je vraagt. Om je zoon te gaan offeren. Maar het is wel nodig. God wil laten zien wat erin zit. Het is als een voorbeeld wat ik vroeger wel hoorde in de gemeente waar ik toen kwam. Als een smid die een heel mooi zwaard heeft gemaakt. En dan voor het laatst, om te testen wat de kwaliteit is, hard met dat zwaard op een aanbeeld slaat. Om te zien of het heel blijft. Of het die kwaliteit heeft. En dat gaat God doen in deze test. En de vraag is aan ons, mag hij dat ook bij u doen? Mag God gaan testen als het lastig wordt? Want waarop vertrouwt u? Op God of op de dingen die hij geeft? Op die zegeningen? Vertrouwen wij op de gever of dat wat hij geeft? En dat is heel van belang. Want oh, zo mooi, de dingen die je voor God kan doen. Maar het gaat om één ding. Waardig is het lam. En dat wil God laten zien. Daar gaat hij Abraham op beproeven. En als we dan beproefd worden, hoeven we nooit in die zin heel... dan mag er één vers zijn en wat ons daarin kan bemoedigen. En dat staat dan in 1 Korinthe 10 vers 13. Volgens mij had ik die er wel op. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Niet dat dat altijd op dat moment zo aanvoelt van nou dit kan ik wel aan. Vaak is zo'n test dat voelt aan alsof we het niet aankunnen. En dat is ook de bedoeling. Want wij horen het eigenlijk niet aan te kunnen. Maar God is trouw, ook in die test. En er zit wel een, maar één ding wil zeggen. We hebben beproeven, dat mag God doen. Die kan dingen vragen of situaties brengen, waardoor u beproefd wordt om te laten zien wat werkelijk in uw hart is. En het kan ook anders zijn. En dat is in de Bijbel eigenlijk exact hetzelfde woord, beproeven. Je kan ook verzocht worden, maar dan is het Satan, of dan ben je het zelf. Die door zonde in allerlei rottige situaties terecht kan komen. Het ligt dicht tegen elkaar, maar de bron is heel anders. Maar God wil ons beproeven om te laten zien wat erin zit. En ik hoop dat als u dat meemaakt, dat u dat toelaat. En daar staat dan, God zegt tegen hem, Abraham. En meteen herkent hij zijn stem. Hier ben ik. God heeft geleerd... Abraham heeft geleerd om Gods stem te herkennen. En hoe belangrijk is dat? Op het moment dat die testen komen, dat we weten, ik hoor God nog. Ik begrijp zijn stem nog. Ik weet hoe die klinkt en wie hij is. Wij mogen God herkennen. En ik raad u aan, heel sterk aan, zorg ervoor in uw leven dat u die stem van God herkent. Het leven is niet altijd makkelijk, maar het is wel erg fijn als je God snel hoort spreken. En heel eerlijk, vaak als we vragen hebben, moeilijkheden, God antwoordt best wel snel. Maar er zit zo'n ruis in ons hoofd of in ons hart, dat we hem helemaal niet horen. Maar het is een papa. En heel eerlijk, ik geef mijn kinderen snel antwoord. Dat vinden ze wel niet altijd, maar ik vind het best wel. Dat is meestal wel binnen 24 uur. En zo is God wel. Ja, er zit hier eentje om te verifiëren. Ik denk dat het wel klopt. Maar... En dus echt, zorg ervoor dat u Gods stem kent. Ook als er de hele moeilijke dingen gevraagd gaan worden. Vers 2. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, en ga die offeren. Lees die zin eens. Neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Alsof God het er even heel hard in wrijft. Hij had twee zonen, Isaac en Ismaël. Maar God kijkt niet meer naar de dingen die hij zelf heeft geproduceerd, Ismaël. Maar hij kijkt alleen naar Isaac. Naar degene die Abraham lief heeft. Het is zijn enige. En die moet hij gaan offeren. Waar gaat uw leven om? De dingen die je doet uit de kracht en de inspanning die God door u heen wil doen, of je eigen inspanning. Offer hem daar als brandoffer. Hoe heftig en intens moet dit zijn geweest? Bij een brandoffer blijft er niks over. Het gaat volledig op in vlammen. Je zoon is weg. En toen ik aan het voorbereiden was, dan lees ik her en der. En de Joodse uitleggers zeggen, ja, maar God was dit niet van plan. Want ja, hoe kan God dit nu vragen? Ik weet het niet. Ik denk gewoon dat dit een echte test was. God vroeg dit. Jij gaat je zoon offeren. En de beproeving gaat hierom. Gaat Abraham, die de gelovige wordt genoemd. Die de vriend van God wordt genoemd. Die er dus een, en dat zijn er maar een paar in de Bijbel. Gaat hij vertrouwen op de gever of dat wat hij heeft gegeven? En dat is een vraag die we echt ook in ons hart mogen kijken naar onszelf. We krijgen veel dingen van God en daar kunnen we op vertrouwen. Of kijken we alleen naar die God? En Abraham gaat verder, hoofdstuk vers 3. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloof de hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Een vers waar alleen maar actie in zit. Abraham heeft het gehoord. Je gaat je zoon offeren. En hij stelt geen vraag. De Bijbel noemt ook niet of hij het heeft overlegd met zijn vrouw. Misschien is het wel heel goed dat hij dat niet heeft gedaan. En hij gaat. Gewoon meteen. Als God iets aan u vraagt, dan gaan we. Dan is het niet, ja maar, daar hebben we er zat voorbeelden van, maar dan gaan we gewoon. En dat is best wel ingewikkeld, want hier vraagt God iets bovenmenselijks van iemand. Maar gaat u, als God iets tegen u zegt? En natuurlijk kunt u bevestiging zoeken, daar heb ik het niet over. Maar antwoordt u God op deze manier, zoals Abraham deed, opstaan, je klaarmaken, de dingen regelen en aan de slag gaan. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op. 3 dagen lang, ik wil even toch op wijzen, 3 dagen lang heeft hij daar gelopen met zijn zoon en met zijn twee knechten. Wetende wat hij moest doen. Echt, als ik erover nadenk, dat je dit doet als vader, dat moet door je hart gegaan zijn. Ondanks dat ik zo meteen iets ga lezen wat ook in zijn hart was. Maar dit moet door zijn hart gesneden hebben. Hoe kan je je zoon gaan offeren? Ook al vraagt God het, dat doet gewoon pijn. Want je houdt van je kinderen. 3 dagen lang erover na te denken dat je de zoon van de belofte, Isaac, degene die plezier brengt, om die te gaan offeren. Vers 5. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel. Dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Dit was niet zomaar een uitspraak van, nou weet je, dan weet Isaac het nog niet wat er gaat gebeuren en dan gaat hij nog mee. Dit was gestoeld op zijn geloof. Hij wist dat dit ging gebeuren. Ik neem u mee, ik heb dat niet van mezelf, gelukkig staat dat er in Hebreeën 11. Ja, dat lees ik gewoon even zo, want anders vind ik het te laat. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij, die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daar ook uit terug. Abraham overlegde bij zichzelf. Wat is het geloof van Abraham gegroeid? Abraham heeft gewoon in zijn hart en in zijn hoofd overlegd, als God dit vraagt. En hij heeft gezegd dat door Isaac het doorgaat, dat dat de doorgaande lijn is. Dan komt hij terug. Dan komt hij terug uit de dood. En hoe dat? Geen idee. Abraham wist dat hij wist, God gaat dit regelen. En gaan wij er ook zo van uit, als de dingen, Abraham zag al bij wijze van spreken die hoop as liggen, maar daaruit kan leven ontstaan. En op die manier gaat Abraham, hij overlegde het bij zichzelf. Laten wij de dingen die wij meemaken ook gewoon bedenken. Niet alleen je gevoel laten gaan, maar ook over nadenken wat je al hebt meegemaakt in je leven. Wat je hebt geleerd van God en op die manier reageren. Ondanks dat bovenmenselijke dingen worden gevraagd. Gaan wij nog uit van goddelijke interventie, dat hij uit pure onmogelijke mogelijk kan maken en dat die leven kan voortbrengen. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Hoe intens moet dit geweest zijn? Je bent daar en je gaat er omhoog en je legt dat hout op je zoon en je loopt omhoog. Zelf pak je het vuur en neemt het mes in je hand, waarvan je weet, ik ga hem slachten. Ik ga hem slachten. Maar samen, want ze gingen in die zin als vader en zoon iets moois doen. Ze gingen een brandoffer, dat wist Isaac, ze gingen een brandoffer aan de Heer brengen. Iets moois. En Abraham wist de andere kant. En dan het vervolg wat er staat in 7 en 8. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Echt, dit moet door merg en been zijn gegaan. Je staat niet Abba, je staat Ab. Maar ik weet uit mijn eigen ervaring dat als een kind tegen je zegt, ook al is het altijd grappig bedoeld en eigenlijk leuk en dat is onze manier, dat ze zegt, vader. En dan weet ik al dat ze gewoon heerlijk de connectie zoekt. Dat is fijn om te horen. Ik vind dat leuk. En hij gaat zo in afhankelijkheid, zegt Isaac dat, mijn vader. En hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor brandoffer? En dan de ontzettend profetische uitspraak. En daar ga ik echt ook zo meteen nog naartoe. En ik moet me er eigenlijk op inhouden. Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen ze beiden samen. En dan lezen we verder. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heer riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham, zie, hier ben ik. Precies op tijd wordt het voorkomen dat inderdaad Isaac wel geslacht wordt. Het is zo, als je dit ziet, ook Isaac gaat eigenlijk in vertrouwen. We weten niet hoe oud Isaac is. Sommigen zeggen, dat was een jonge jongetje. Ik denk het niet. De Joden hebben het helemaal uitgepuzzeld. Die zeggen 37. Ergens tussen 12 en 37, dat zeker. Dus het is niet iemand, een jochie van 8, die ik zo even optil vastbind en krijzend op een altaar leg. Isaac is bewust gegaan. Als mijn vader dit zegt, dan gehoorzaam ik. Ontzettend. Wat een geloof en vertrouwen wat Isaac hier laat zien naar zijn vader Abraham. En dan gaan we verder. Vers 12. Toen zei hij, die engel des Heren, die bijzondere persoon, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Abraham slaagt glansrijk voor de test. Zijn eindexamen haalt hij met een volle 10. Hij en God zegt het, ik weet het nu zeker. Jij bent een godvrezend man, een hele bijzondere uitspraak. Natuurlijk wist God al wat erin zat, maar hij laat het eruit komen. Hij laat zien dat Abraham in volle afhankelijkheid van God wil leven. En daarom is hij de vader van ons geloof. Het grote voorbeeld van geloof. Eigenlijk vanwege deze geschiedenis. Maar in deze geschiedenis, in dit stukje, zit nog iets anders versleuteld. En daar wil ik toch aan meenemen. Ik denk dat ik daar nog wat tijd voor heb en anders lopen we uit. Abraham wordt hierdoor God, godvrezend genoemd. Hij bewijst wat hij heeft. In Genesis 15 was Abraham door God rechtvaardig verklaard. Door dat wat hij geloofde, omdat God hem de dingen belooft en daarop stelde Abraham zijn vertrouwen. En zo is het ook met ons. Wij geloven God en daardoor zijn we gerechtvaardigd. Dat is waar ik preken vol over zou kunnen doen. Dat is onze basis. Maar toch is dat maar één kant van die medaille. Want er staat in Jacobus 2 vers 20, het volgende wordt dit verhaal aangehaald. Is Abraham onze vader niet uit werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken van het geloof volmaakt is geworden? Volgens mij nog een volgend stukje. En de schrift is vervuld, die zegt, Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit werk gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Dit stuk is een van de stukken die Luther heel erg ingewikkeld vond. Luther ontdekte rechtvaardiging door geloof. En toen hij had toen nog geen Bijbel en toen hij uiteindelijk wel bij dit boek aankwam, Jacobus, dacht hij, nou de oplossing, dan haal je het eruit, want dan hoef je dit niet uit te leggen. Want hier staat, je wordt door werken gerechtvaardigd en je wordt door geloof gerechtvaardigd. Maar eigenlijk is het niet heel ingewikkeld. Als u gelooft, dan komt het eruit. Het is heel eenvoudig en daar hebben kerkgenootschappen honderden jaren over gedaan om dat tot die conclusie te komen. Maar als u gelooft, dan komt het eruit. En van Genesis 15 tot Genesis 22, daar zit heel wat jaar tussen. Heel wat jaar. Dus het kan soms duren, maar echt geloof toont zich in werken en niet alleen in mooie woorden. Het mag eruit komen en je geloof mag vrucht dragen. Vers 13, toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om. En zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in de struiken. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in plaats van zijn zoon. Als het ware dat Abraham en Isaac de ene kant van de berg opgingen, stuurde God aan die andere kant die ram omhoog. Hop, jij moet naar boven. En dat beest rende zo hard dat hij in die struiken kwam en niet zag waar hij heen ging. Want daar was de voorziening van God. God gaf een ander om in de plaats van Isaac te gaan sterven. En het is deze ram, deze rams horen, de shofar, die de Joden blazen. Voor zoveel dingen. Maar dit is, als we dat geluid horen, mogen we aan dit denken. Er is een ander in mijn plaats gestorven en ik ben verlost. En weet u nog, 1 Korinthe 13, 10 vers 13. En God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Dat zien we hier gebeuren En een prachtig beeld en een prachtig plaatje. En dan komt Abraham tot die mooie, mooie naam. Jehovah Jireh. De God die voorziet, de God die het ziet, die van tevoren de dingen ziet en van tevoren de dingen al naar u toe brengt. Het is dan niet meer alleen Moria, de plaats die God kiest. Want dat is Moria, dat betekent Moria, de plaats die God kiest. Maar juist op die plaats stroomt de zegen van God, omdat er een offer gebracht is. En dan gaan we verder en dan komen we eigenlijk bij de andere kant van het verhaal. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer uit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, omdat u dit gedaan hebt en mij, uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Eigenlijk heb ik u nu alleen maar de eerste laag verteld die in dit verhaal zit. Maar dit verhaal gaat over een andere vader en een andere zoon. Dit verhaal laat zo in grote diepte zien hoe God zelf is. Dit verhaal is het over die God die hier omhoog gaat met zijn zoon, de berg Moria op. Want de berg Moria, dat is de tempelberg. Dat is de plek waar Salomo de tempel liet bouwen. En op die plek waar Isaac geofferd werd, kwam later de tempel te staan. En misschien wel, dat weten we niet zeker, heeft daar honderden jaren brandofferaltaar gestaan. Het is op dit gebergte dat onze Heer en Heiland als het Lam van God aan het kruis gegaan is. En daar gaat dit verhaal over. Niet alleen over het geloof van Abraham, maar over die vader en die zoon die samen gaan. Die samen omhoog gaan. En daarom laat dit verhaal echt zien wie God is. Een God die zelf het offer geeft. Een God die lief heeft. Dan neem ik u even terug, want ik heb een aantal dingen overgeslagen. Er staat in vers 2, neem toch uw zoon, uw enige, dat was Jezus, die u lief hebt. Dit is de eerste keer in de Bijbel dat er over liefhebben gesproken wordt. Niet bij Adam en Eva, dat had prima gekund, maar hier. En als de Bijbel spreekt over, voor het eerst spreekt over een heel belangrijk concept, en liefhebben is een heel belangrijk concept in de Bijbel, dan toont het daarbij het ware karakter. Dat wat God belangrijk vindt. En dat is de liefde van de Vader naar de Zoon. Dat wil hij laten zien. Dat is als je eigenlijk wat Johannes' evangelie ook zo intens laat zien. Ik heb een aantal versen erop staan, neem ik even mee. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Ik in hen en u in mij, opdat zij volmaakt eens zijn. En op de wereld erkent dat u mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, zoals u mij hebt lief gehad. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging der wereld. Voordat wij er waren. Voordat de aarde er was, was de liefde er al. De liefde tussen vader en zoon. Dit is de liefde waarom het draait en waarom het in ons leven moet gaan. Dat we ons beseffen, wij zijn in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, wat 1 Colossense 1 vers 13 zegt. Wij zijn bij hem. En wij zijn in die liefde gevoegd, omdat de vader en de zoon zoveel liefde hadden. Zo stel ik me dat maar voor. Goed uitleggen is ingewikkeld, maar we worden opgenomen in die eenheid. Omdat hij van ons houdt en omdat God van zijn zoon houdt. Dit is de eerste keer dat liefde wordt genoemd. En wat ik al zei, hij moest naar Moria, naar de plek, naar die tempelberg. Daar ging hij zijn zoon offeren. En daar zien we later, in het jaar 30 ongeveer, 33, ook Jezus met het kruis omhoog gaan. Omhoog. En aan de ene kant weten we dat hij als mens verlaten werd. En dat hij uitriep, mijn God, u hebt me verlaten. Ik ben alleen. Maar er is ook die andere kant en dat is soms zo lastig om dat uit elkaar te pluizen. God was er ook bij, wat er staat in Johannes 16. Dat hij zegt, ik ben niet alleen. En God ging als het ware met hem mee. En God legde, net zoals als toen Abraham het offer had gemaakt, als het ware legde God zijn zoon op het kruis voor u. Dat wij dit niet konden. Dit was wat tussen God en zijn zoon ging. En toen ging het gordijn voor 3 uur dicht. Omdat wij niet zouden zien wat daar gebeurde. Dat was iets tussen de vader en de zoon. Voor ons. En dat is zo het mooie in dit hele hoofdstuk. En het is op deze plek, op die plek die dus eerst door God gekozen wordt, dat daar de voorziening stroomt. Omdat zijn zoon Jezus, voor ons gestorven is. Vers 4, op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op. Het is die derde dag waarop onze Heer stierf, onze Heer opstond en het leven weer kwam. De derde dag is de dag van het leven. De derde dag werd in de schepping voor het eerst het leven, levende dingen gemaakt. Op de derde dag kwam er leven, ook voor Abraham en ook voor u. Er is altijd weer opnieuw leven. En als dit verhaal dus gaat over eigenlijk die diepe laag, over God de Vader en zijn Zoon, lees ik de volgende versen nog een keer. Vers 6. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. En zo gingen ze beide samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen zij beiden samen. Het was Gods idee om zijn zoon op het kruis voor u en mij te geven als brandoffer. Om volledig onder het oordeel te gaan, zodat u nooit meer veroordeeld wordt. Want het oordeel is op zijn zoon gegaan. Nooit mag er meer schuld aan uw hart klagen. En natuurlijk, als er dingen tussen mensen zijn, moet je het herstellen. Maar tussen jou en God is die weg open en vrij. Omdat de Vader laat zien, ik geef mijn zoon. En omdat de zoon laat zien, ik ga vrijwillig aan dat kruis. Helemaal vrijwillig. Zo gingen zij beiden samen. En dan in vers 8, wat eigenlijk de centrale vraag is. En waar is dat lam, den brandoffer? En dat Abraham in vers 8, bedoel ik, een enorme profetische uitspraak doet. Het ging niet meer alleen om zijn zoon. Of hij het begrepen heeft, dat weten we niet. Maar hij doet daar de uitspraak die gaat over Christus. Daar zou het lam komen, den brandoffer. En daar komt mijn verlosser, die op dat kruis gaat om voor ons te gaan sterven. En waar we dan in Isaac Jezus zien, zien we als het ware nog een keer. Want er komt die bijzondere persoon, de engel des Heren. Dat is het is een engel des Heren, maar eigenlijk als je hem ziet spreken, is het helemaal geen engel. Het is een voorafschaduwing van onze Heer Jezus. Die daar zelf roept, en dat is eigenlijk zo mooi. Homer Abraham, jij hoeft niet. Jij hoeft je zoon niet te geven. Ik hou je tegen. Moet je voorstellen als dit Jezus is, die wist dat dat ging gebeuren met hem. Maar hij kan Abraham tegenhouden. En het is zo'n belangrijke gebeurtenis. Die engel zegt, stop me Abraham. Abraham, Abraham, als God u 2 keer aanspreekt, wordt het tijd om echt te luisteren. Er zijn 7 keer, staat het in de Bijbel, dat de naam 2 keer wordt gezegd en dan is het opletten. Abraham, gelukkig lette hij op en slachtte hij niet zijn zoon. Maar die engel des Heer, een bijzondere persoonlijkheid. Een soort voorafschaduwing van onze Heer Jezus. En ik ga richting afronding. Vers 16 tot 18. Hij zei, de engel des Heren, ik zweer bij mijzelf. Echt zo'n uitspraak die alleen maar God kan doen. Want er is niks hoger dan God. Dus als, maar als God iets heel belangrijks wil vertellen, dan gaat hij zweren. Zodat wij weten, dit gaat gebeuren. Dat is van belang. Ik zweer bij mezelf, spreekt de Heer, omdat u dit gedaan hebt en mij, uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. Abraham krijgt de belofte, ietsje uitgebreider, jij dat wat beloofd hebt, zegt God, gaat gebeuren. En dat is op basis van jouw gehoorzaamheid. Zal dat volk Israël bestaan en blijven bestaan. En dat zal door God beschermd worden, omdat God gezworen heeft. Dat is de hele reden, niks anders. Omdat God het gezworen heeft. Maar hij zweert nog iets. En daar komen wij in de picture. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Dat is Jezus. Dat is zo, loopt de lijnen dwars door elkaar heen. De engel des Heren, die eigenlijk een soort voorafschaduwing is van Jezus, zegt dat hij dan, omdat Abraham dit gedaan heeft, gaat komen. Wat bewerkt gehoorzaamheid? Want dat is waar hij mee afsluit. Omdat u mijn stem gehoorzaam bent. Omdat Abraham dat gedaan heeft, kon God zijn zoon geven. Als het ware. Dit is wat hij aangeeft. Wij mogen weten dat hij bij ons is, omdat deze geschiedenis gebeurd is en omdat hij daar aan het kruis gegaan is. Hij zal u nooit meer verlaten. En of het nou gaat over het eerste deel van wat ik zei, op wie vertrouw je nou? De gave of degene die het geeft? Of dat ik u aanmoedig om Gods stem te verstaan of dat hij je mag testen in je geloof? Of dat je direct in actie komt, of dat wij echt hem betrekken in ons denkproces. Uiteindelijk gaat het om één ding in ons geloof. Dat als het moeilijk is, of als het goed is, we onze blik maar op één ding gericht houden. Dat is het lam dat hij zelf gaf. Amen.